Goedenavond, luisteraars. Vanavond mogen wij u weer een meditatie voorlezen uit het boek Bunyan's Christenreis, naverteld door T. Mateboer. Vanavond zijn aan de beurt de hoofdstukken 12 en 13. Hoofdstuk 12, waarboven geschreven staat in de staat ijdelheid. En hoofdstuk 13, getrouw tot in de dood. Als eerste wil ik u een schriftgedeelte uit Gods onfeilbaar woord voorlezen. En wel uit Prediker 1. U wordt genoemd Prediker 1. Waarboven geschreven staat, alles is ijdelheid. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie, dat is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen. Van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werk aan die onder de zon geschieden. En zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden, en hetgeen dat ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Tot zover. Dan gaan we nu over tot het lezen van hoofdstuk 12. In de stad ijdelheid. Een heel eind baanden christen en getrouwen zich een pad door een wildernis. Toen riep getrouwen plotseling uit, daar komt weer iemand aan. Christen tuurde scherp in de verte en juichte, o, dat is onze vriend evangelist. Even later was evangelist bij hen gekomen. De begroeting was recht hartelijk en evangelist was erg benieuwd naar wat christen en getrouwen verder op de weg was overkomen. Ze vertelden hem alles, niet het geringste sloegen ze over. Evangelist verblijde zich over hun tot nu toe voorspoedige reis. Een hele tijd spraken ze zo samen. Toen moest evangelist weer van hen scheiden. En voor hij wegging, gaf hij hun echter nog een goede raad. Er zijn veel dingen die nu voor jullie nog onzichtbaar of duister zijn, maar laat je daardoor niet weerhouden het koninkrijk te zoeken. Let daarbij op je hart, want het hart van de mens is boos en bedrieglijk. Laat de zonden het niet overheersen. Je zult door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. In iedere plaats zul je haat en vijandschap ontmoeten. Men zal je kwaad doen en een van jullie zal zijn geloof bekopen met zijn leven. Maar vrees niet, want als je getrouw blijft tot de dood, dan zal de koning je de kroon des levens geven. Hij, die door de mensen gedood wordt, zal ingaan in de eeuwige heerlijkheid en verlost zijn van alle ellende. Die er overblijft, zal nog veel verdrukking en onheil ervaren, voordat ook hij het hemelse vaderland zal binnengaan. Maar blijf getrouw en vrees niet, want de Heere zal over jullie de wacht houden. Nadat ze afscheid hadden genomen, reisden christen en getrouwen verder. Ze spraken niet veel. Beiden dachten ze aan de woorden van evangelist, die hen wel een sombere, maar ook een heerlijke toekomst had voorspeld. Daarnaar verlangden ze, en ze liepen dan ook des te vlugger om maar gauw die heerlijkheid vervuld te zien. Nu doemden de torens en poortgebouwen van een grote stad voor hen op. Het was een stad ijdelheid, waarvan ze al veel hadden horen vertellen. Er was in deze stad namelijk altijd kermis. Alle soorten vermakelijkheden kon men hier vinden. Er werd in ijdelheid druk handel gedreven, maar ook de grootste ontucht werd er bedreven. Naast rijke kooplieden woonden er dieven en moordenaars. De hele dag werd er gedanst en gedronken, gespot en gelachen. De burgemeester van de stad was Beelzebul, en die maakte er veel werk van het plezier in zijn stad nog te verhogen. Dat er gevloekt en gelasterd, geroofd en gemoord werd, dat interesseerde hem niet. De beste burgers waren zij die de grootste zonden bedreven. Christen en getrouwen zagen er tegenop deze stad door te trekken. Maar wat moesten ze? Er was geen andere weg. Het was duidelijk dat de weg naar Sion door de stad ijdelheid liep. Ze moesten dus maar moed vatten en de stad binnengaan. Ze zouden dan zo gauw mogelijk deze stad weer verlaten. Bij de poort was het een druk verkeer van binnengaande en uitgaande reizigers die de twee pelgrims nieuwsgierig en verwonderd aangaapten. Eenmaal in de stad gekomen konden ze maar slecht opschieten. Het was een drukte en lawaai. Al gauw waren ze de goede richting kwijt en moesten ze naar de weg vragen. De mensen verstonden hen echter niet, want christen en getrouwen spraken de talen Kanaans. Ze werden door tientallen kooplieden aangeklampt om in hun kraan wat te kopen of hun vermakelijkheden te zien. Maar de twee pelgrims moesten daar niets van hebben en wilden zo gauw mogelijk verder trekken. De geweldige toeloop van mensen verhinderde dat echter. Velen maakten zich boos, omdat christen en getrouwen niets wilden kopen en door alles te kennen gaven dat de ijdelheden van de kermis hen niet interesseerden. Ze staken soms de vingers in de oren om het getier en geschreeuw niet te horen. Dat vergramde de kooplieden nog meer. Wat zijn dat toch voor lui, schreeuwden ze tegen elkaar. Wat hebben ze gekke kleren aan en wat praten ze raar. Die mensen zijn niet goed wijs, riep er een. Ze verachten ons, schreeuwde een ander. Ze spotten met onze stad en onze kermis. Christen en getrouwen konden haast niet door het gedrang heen komen. Toen plaatste zich een koopman vlak voor hen en greep hen bij de schouders. Wil je wat van mij kopen? Bulderde hij. Wij kopen alleen de waarheid, antwoordde getrouwen. Hoor je dat, mensen? Schreeuwde de man. Deze lieden willen de waarheid kopen. Een bulderend gelach ging erop. Het gevolg hiervan was dat er hoe langer hoe meer mensen toestroomden. Jaag ze de stad uit, riep er een. Geef ze een pak slaag, schreeuwde weer een ander. De toeloop werd zo groot dat het verkeer erdoor gestremd werd. De hele kermis was in opschudding. Toen de burgemeester van de stad hoorde dat er relletjes waren uitgebroken, stuurde hij onmiddellijk de politie erop af. Die baanden zich een weg door de mensenmenigte en grepen christenen en getrouwen in de kraag, want ze hoorden al dadelijk dat die de oorzaak van het opstootje waren. Gevolgd door een joelende troep werden de twee pelgrims opgebracht. Voor Beelzebul moesten ze verklaren waar ze vandaan kwamen, waar ze heen gingen en waarom ze in de stad oproer veroorzaakten. Ze vertelden dat ze op weg waren naar de berg Sion en dat ze helemaal geen wanorde willen veroorzaken, maar dat ze niets wilden kopen omdat ze zo'n haast hadden. En daarover waren de kooplui blijkbaar kwaad geworden. Ze konden er echt niets aan doen. Maar de burgemeester en zijn rechters geloofden hen niet. Ze gaven last christenen en getrouwen te geeselen en aan de schandpaal te binden. Na verscheidene slagen ontvangen te hebben, werden ze naar het marktplein gesleept, waar ze op een verhoging voor iedereen te kijk werden gezet. Ze werden door alle bespot en uitgescholden. Sommigen gooiden de ongelukkigen zelfs met stenen en drek. Maar christen en getrouwen scholden niet terug. En ze vergolden geen kwaad voor kwaad, maar ondergingen al die vernederingen gelaten. Toen waren er enkele van de omstanders die meenden dat deze mannen helemaal geen kwaad gedaan hadden. Ze gedroegen zich immers helemaal niet als boosdoeners. Er waren er wel van degenen die met slijk gooiden, welke zelf aan de schandpaal gesteld moesten worden. Het werd een geschreeuw van de een tegen de ander, zo zelfs dat ze christenen en getrouwen vergaten en ze onder elkaar handgemeen werden. En weer kwam de politie eraan te pas. Hardhandig werd het oproer onderdrukt. Christenen en getrouwen, als de oorzaak van al die wanorde, werden nogmaals geslagen. En toen met een kogel aan het been door de stad geleid. Ieder kon nu zien hoe de overheid optrad tegen mensen die de rust in de stad ijdelheid verstoorden. En na deze smadelijke optocht werden ze gebonden, in de gevangenis gegooid. Hoofdstuk 13. Getrouw tot in de dood. Daar zaten ze nu, in een donker en keel hok. Hun voeten waren in een blok hout vastgezet en hun armen op de rug gebonden. Geen geluid van buiten drong in de gevangenis door. Alleen wanneer de cipier hun eten te kwam brengen, werden hun handen even losgemaakt. Na zijn vertrek zaten ze weer alleen met het ongedierte dat in het duister ritselde en hun gedachten. Ze troosten elkaar in hun droevig lot en dachten aan de woorden van evangelist die hun voorspeld had dat banden en verdrukking hen wachten en ook dat één hunner door de mensen zou worden gedood. Wie zou het zijn? Daarover peinsden ze. Niet omdat ze er tegenop zagen om uit dit leven te scheiden. Dit leven bracht hen toch maar verdriet en moeite. De dood zou een verlossing zijn. Dan zou hun pelgrimstocht een einde hebben. Dan zou de zonde niet meer over hen heersen en ze zouden geen kwaad meer hebben te verduren van de boze mens. Hij die straks uit het leven zou weggenomen worden, zou veel gelukkiger zijn dan hij die de pelgrimstocht nog een tijd zou moeten vervolgen. Ze konden niets anders doen dan hun weg en leven in handen geven van hem die alle dingen regeert. Met vertrouwen en in geloof legden ze hun lot in zijn handen. De alwijze God zou hun leven richten, zoals het beste voor hen was. Na enkele dagen werden ze voor de rechtbank gebracht die gepresideerd werd door deugdhater. Er waren ook getuigen opgeroepen. Toen christenen en getrouwen waren voorgeleid, begon de hoofdrechter de staat van beschuldiging voor te lezen. De twee pelgrims werden ervan beschuldigd oproer in de stad te hebben gesticht, de wet te hebben verbroken en de burgemeester van de stad te hebben veracht. Hierna kregen de twee verdachten gelegenheid zich te verdedigen. Getrouwen nam het woord. Hij vertelde dat zij eerzame en vreedzame mensen waren die helemaal niet het plan hadden opschudding in de stad te veroorzaken. Dat er zo'n hoop mensen samenliepen en al het verkeer helemaal werd ontwricht, was niet hun schuld. Zij hadden geen mens wat in de weg gelegd. Het waren de burgers van ijdelheid zelf die zo'n hoop kabaal maakten. En wat het verbreken van de wet en het verachten van de burgemeester betreft, die beschuldiging miste alle grond. Ze hadden zelfs niet met één woord over de burgemeester gerept. En, vervolgde getrouwen, als u soms weten wil hoe ik over uw burgemeester, de heer Beelzebul, denk, dan kan ik u wel zeggen dat ik hem verfoei tot in het diepst van mijn hart. De rechter sloeg met zijn hamer en legde getrouwen onmiddellijk het zwijgen op. De getuigen, beval hij. Er kwamen er drie. De eerste beweerde getrouwen goed te kennen. Deze man, sprak hij, houdt helemaal geen rekening met de wetten van het land. Hij heeft zijn eigen wetten die hij noemt de regels van het geloof en die lijnrecht indruisen tegen onze wetten. Anderen probeert hij die regels in te prenten om ze ook in verzet te brengen tegen de wet. De volgende, riep de rechter. De tweede getuige bracht naar voren dat getrouwen de godsdienst van de stad ijdelheid veracht had. Hij noemde die een verderfelijke leer, sprak de getuige. Een leer waarmee de mens naar de verdoemenis gaat. Maar, edelachtbare, ik kan u wel verzekeren dat zulke mensen een pest voor ons volk zijn. De derde getuige sprak in dezelfde geest. Getrouwen zou de burgemeester en de vooraanstaande van de stad bespot en uitgescholden hebben. Daarna wendde de rechter zich tot getrouwen met deze woorden: heb je gehoord, ketter, wat deze eerlijke mensen over jou gezegd hebben? Mag ik nog één keer het woord? Vroeg getrouwen. Hoe durf je dat te vragen, deugniet? Barstte de rechter uit. Je bent niet waar dat je leeft. Je zou hier op staande voet gedood moeten worden. Dat heb je verdiend. Maar opdat ieder zal weten hoe goede tieren wij zijn, zal ik je nog één keer het woord gunnen. Spreek op wat je nog hebt te zeggen. Wat de beschuldiging van de eerste getuige betreft, begon getrouwen, moet ik u zeggen dat ik er geen eigen wetten op nahoud, maar dat ik de wetten huldig die God in zijn woord heeft gegeven. Geen enkele christelijke natie kan tegen zijn wetten bezwaren hebben, noch tegen het onderwijzen van anderen in deze wetten. De tweede getuige heeft beweerd dat ik de godsdienst van de stad ijdelheid een verderfelijke leer heb genoemd. Nu, meneer de rechter, ik moet u hiervan dit zeggen, dat de ware godsdienst gewekt wordt in het hart door de Heere zelf. Wanneer dat niet gebeurt, dan is die godsdienst een menselijke godsdienst en dus verderfelijk. De derde getuige heeft mij de burgemeester en overheden van deze stad horen lasteren. Hieraan kan ik toevoegen dat genoemde heren met al hun aanhang zich klaarmaken om eeuwig te branden in de hel. Zwijg, bulderde de rechter. Mijne heren, sprak hij zich tot de mederechters wendende, gij ziet hier de mens die in onze goede stad een oproer ontketend heeft. Gij hebt gehoord welke beschuldigingen de getuigen tegen hem ingebracht hebben, en ook wat de beklaagde hierop geantwoord heeft. Mij dunkt dat het voor u niet moeilijk zal zijn zijn vonnis te vellen. Hierop gingen de rechters in geheime vergadering en toen ze terugkwamen, sprak de hoofdrechter het vonnis uit. Getrouwen werd beschuldigd van oproer, laster en het verbreken van de wet. Voor zo iemand had de stad ijdelheid geen plaats. Hij was een pest en een gevaar voor het volk. Er moest uit de gemeenschap worden uitgeroeid. Het vonnis luidde dan ook de doodstraf. Toen kwamen de beulen de rechtszaal binnen en werd getrouwen weggevoerd. Ze sloegen hem, geeselden hem, sneden hem met messen en bonden hem tenslotte aan een staak op een houtmijt, waar zijn lichaam in de vlammen verteerde. Heel ijdelheid liep samen om dit schouwspel te zien. Men lachte, men schreeuwde, en ieder had plezier in de dood van de onschuldige. Voor de inwoners van ijdelheid was het een prachtige afwisseling bij de vele vermaken die de stad al bood. Ieder ging naar huis met het bevredigend gevoel vandaag eens iets bijzonders te hebben gezien. Er was een man verbrand. Wat hij gedaan had? Niemand die het precies wist. Hij moest oproer hebben gemaakt en de overheden gelasterd. Sommigen zeiden dat hij onschuldig was. Nou ja, zij hadden een plezierige dag gehad. Ze hadden gekeken en gezien hoe de man zich kromde van pijn in de vlammen. Maar wat ze niet gezien hadden, was dat de Heere zijn engelen gezonden had om de ziel van getrouwen uit de vlammen naar de hemelse heerlijkheid te dragen. Daar was hij nu verlost van alle moeite en verdriet. Zijn pelgrimsreis was ten einde. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Tot zover het gelezene. Dank voor het luisteren en dat het nog tot zegen mag zijn. En wensen u nog een goede avond toe.